Rut en Boas. Eenmaal zei broeder Dees Boas en Rut, twee keer Rut en Boas. En zo stond het geloof ik ook op de uitnodiging. In dit seizoen staan de dames voorop. En je kunt ook zeker zeggen dat zij de hoofdfiguur is in het boek. Het hele boek is zelfs naar haar genoemd. Ik vind het toch wel iets moois hebben dat op zijn minst twee Bijbelboeken naar een vrouw zijn genoemd. Ik ga je iets lezen uit elk van de vier hoofdstukken van het boek. Normaal heb ik vier avonden om over dit boek te spreken. En dan kom ik net klaar. Dus hoe het vanavond moet, dat zullen we wel bekijken. Uit hoofdstuk 1, daar lees ik vers 20 tot het eind. Daar vragen de vrouwen als Naomi terugkomt met Rut in Bethlehem, is dat Naomi? Maar zij zei tot haar, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara. Dat betekent bitterheid. Want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan, maar leeg heeft mij de Heere doen terugkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij heeft getuigd en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan? Zo keerde Naomi terug met Rut, de Moabitische, haar schoondochter, die met haar uit het veld van Moab meegekomen was. En ze kwamen te Bethlehem aan in het begin van de gerstenoogst. Uit hoofdstuk 2 lees ik over het moment dat Rut terugkomt van het veld van Boas bij haar schoonmoeder. In vers 20, daarop zei Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij door de Heere, die zijn goedertierenheid niet heeft onttrokken aan de levenden, nog aan de doden. Verder zei Naomi tot haar, die man is aan ons verwant. Hij is een van onze lossers. Uit hoofdstuk 3, daar lezen we in vers 8. Het gebeurde nu te middernacht dat de man, dat is Boas, wakker schrok en om zich heen greep. En zie, daar lag een vrouw aan zijn voeten. Voet toen eind, dat is Rut. En hij vroeg, wie zijt gij? Zij antwoordde, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Toen zei hij, gezegend moogt gij zijn door de Heere, mijn dochter. Gij hebt met uw laatste liefdedaad de eerste nog overtroffen. Doordat gij geen jonge mannen nagelopen zijt, het zij arm of rijk. En dan het hoofdstuk 4, waar Boas uiteindelijk de daad van de lossing verricht. En zij trouwen met elkaar en zij wordt zwanger. En dan staat er in vers 14, en de vrouwen zeiden tot Naomi, geprezen zij de Heere, die het u heden niet laat ontbreken aan een losser. En zijn naam worden vermaard in Israël. Tot zover lezing uit het woord van God. Ik heb heel wat keren over het boek Rut mogen spreken. Soms in vier avonden, zei ik al, soms in één avond. En er zijn heel wat verschillende manieren waarop je dat kunt doen. Ik wil me ook altijd afhankelijk van de Heere opstellen, op welke wijze je dat op een bepaalde avond doet. Je kunt bijvoorbeeld de nadruk leggen op de messiaanse betekenis van dat boek. Dat komt helemaal aan het einde tot uitdrukking, want daar blijkt dat Rut de overgrootmoeder is geworden van koning David. En ineens begrijp je dat het hier maar niet gaat om een mooie streekroman, hoe mooi die ook is op zichzelf, maar dat er een diepe gedachte achter zit. Het gaat hier om de vraag hoe overgrootvader en overgrootmoeder bij elkaar gekomen zijn. En dat kan sowieso al erg boeiend zijn hoe dat zo in het leven gaat, maar zeker in dit geval. Want overgrootmoeder was een Moabitische en die had normaal geen toegang tot de gemeente van God. Dat wil zeggen tot het volk Israël. Dat is één manier. Je kunt de nadruk erop leggen dat we in Boas zelf een messiaanse gestalte voor ons hebben. Zijn naam betekent in hem is kracht. En dan denk ik natuurlijk vooral ook aan dat prachtige woord goel in het Hebreeuws. Dat betekent losser. Ik denk niet dat buiten de Bijbel om dat woord ooit bij iemand bekend is. Als je niet met de Bijbel vertrouwd bent en je ziet dat woord losser staan, dan denk je of aan een plaats in Twente. Of je denkt aan de overtreffende trap van Los. Maar dat heeft allemaal niets te maken met dit boek. een losser, dichter daarbij ligt natuurlijk nog het woord verlossen, dat heeft te maken met dat merkwaardige fenomeen van het lossen. Als iemand om wat voor reden dan ook het land van zijn vaderen had moeten verkopen, gewoonlijk was dat dan uit armoede, dan kon iemand uit zijn familie dat land weer voor hem vrijkopen en het terugbrengen in de familie. Op zichzelf, dat is ook weer een manier waarop je over dit boek kunt spreken, is het alleen al prachtig om in de wetten van Mozes te zien wat de Goel, de losser, allemaal deed. En dat kun je allemaal prachtig betrekken op de Heer Jezus Christus. Die het land, dat is de aarde, één en hetzelfde woord in het Hebreeuws, de aarde die wij mensen verspeeld hebben, weer voor ons heeft teruggekocht door het werk dat hij heeft volbracht. Maar ook voor de verarmde Israëliet die zich als slaaf moest verkopen, kon de losser optreden. En zo heeft de Heer Jezus ons uit de slavernij van de zonde vrijgekocht. Boas, de overgrootvader van David, is net als David zelf een type van de Heer Jezus Christus, van de Messias. Een prachtige messiaanse gestalte. Je kunt naar dit boekje ook kijken vanuit een profetisch gezichtspunt. Je kunt je afvragen, wat betekent dit boekje voor de geschiedenis van Israël, ook straks in de toekomst? Staat letterlijk hier aan het einde van Rut 1, dat Rut terugkeerde, kun je haast niet vertalen, het Nederlandse Statenvertaling doet dat wel heel getrouwelijk, zij keerde terug uit het veld van Moab. Nou, wij zouden zeggen, ze was nog nooit in Israël geweest, dus hoe kan dat daar zo staan? Wel, dat is een van die verborgen aanwijzingen. Rut is een type van het getrouwe overblijfsel van Israël, dat in het einde der dagen door God hersteld wordt. Dat alle rechten verspeeld heeft en daarom hier voorgesteld wordt als een vrouw uit de heidenen. Daar zijn allerlei aanwijzingen voor, ook in de profetische boeken. En dat wat Naomi, het vroegere Israël, verspeeld heeft, ontvangt het Israël van de toekomst, dat is Rut, terug, niet door eigen verdiensten, maar door de werkzaamheid van de losser, de Messias van Israël, die straks Israël zal vrijkopen en herstellen. Nou, dat zou ook een hele mooie lezing kunnen worden, denk ik. Maar tot nu toe heb ik allemaal verteld waar ik het niet zozeer over wil hebben, maar als u erg nieuwsgierig bent, mag u daar best iets over vragen. Maar in het kader van deze serie gaat het toch vooral ook om vrouwen met de bijbehorende mannen, als ik het vanavond eens zo mag zeggen, om die vrouwen te zien als geloofsheldinnen. Als voorbeelden ook heel praktisch voor ons geloof. En Rut is daarbij een schitterend voorbeeld van wat geloof kan betekenen. Als je alleen al kijkt naar het contrast tussen deze twee vrouwen in hoofdstuk 1. Eigenlijk is hoofdstuk 1 de inleiding. Ik wil het daar ook een beetje kort over houden. Maar Naomi, die met haar man en haar beide zonen naar Moab is gegaan vanwege de hongersnood, die vindt daar twee vrouwen voor haar zonen. Die zonen trouwen met Moabitische vrouwen. Dat is eigenlijk een zekere neergang. Bethlehem is het broodhuis. En om dan bij de eerste de beste hongersnood weg te gaan, dat is al niet zo best. En dan ook nog eens Moabitische vrouwen voor je zonen te vinden, dat is ook niet zo best. En dan sterven die zonen ook nog eens een keer. Daar in dat vreemde land. En als er dan weer brood is in het broodhuis, dan gaat Naomi terug. En dan blijft, dat is ook heel vanzelfsprekend, een van die schoondochters achter in Moab. Dat heeft ze ook zelf zo aangeraden, Naomi, want dat is het land van hun vaderen, ook het land van hun goden. Niet wat Rut doet, niet wat Orpa doet is bijzonder, maar wat Rut doet. Orpa volgt dat advies en keert terug naar haar eigen land. Ze is dan wel Naomi's schoondochter, maar ze is haar man kwijt. Wat zij nog heeft, dat is haar eigen volk en haar eigen land, waar ze kan hopen een tweede man te vinden. Maar Rut is aangeraakt door de God van Israël. Dat mag je rustig een compleet wonder noemen, want iemand die het broodhuis verlaat om naar het buitenland te trekken en dat ook nog goed vindt dat zijn zonen met Moabitische vrouwen trouwen, is nou niet direct het soort getuige dat je je als ideaal voorstelt. Je kunt dus rustig zeggen dat het een compleet wonder is dat Rut is aangeraakt door de Heilige Geest en een verlangen heeft gekregen om de God van Israël te leren kennen. En dat ook nog eens dwars tegen de adviezen van Naomi in. Rut zegt zelfs: dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zou laten in vers 16. En dan komen die prachtige woorden: waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. Zo mogen de Heere mij doen, ja nog erger, voorwaar de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. Die woorden behoren tot de mooiste die ooit door een vrouw in het Oude Testament zijn uitgesproken. Dit is pure geloofstaal. En nogmaals, Naomi was niet een best voorbeeld en zeker niet op dit moment. Als ze terugkomen in Bethlehem zie je hoe het geloofspeil van Naomi gezakt was. Is dit niet Naomi? En ze zegt: noem mij maar Mara. Ik heb al gezegd, dat betekent bitterheid. Want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Alleen al dat woord, de Almachtige. Je kunt erover twisten of het nou de goede vertaling is van het Hebreeuwse El Shaddai. Maar als je het even zo laat staan, het is een heel oude traditie, die vertaling, om het zo weer te geven, dan klinkt daar een verwijt in. En heel veel mensen, ook in onze tijd, kennen dat wel. God is de Almachtige, dat klinkt voor hen, hij doet maar wat goed is in zijn ogen. Hij handelt voor ons besef vaak naar willekeur. Zondag 10 van de Heidelbergse catechismus lijkt dat nog eens te onderstrepen. Alles wat je in je leven overkomt, ook al het verschrikkelijke van Naomi's leven, dat moet ze maar uit Gods goede vaderhand proberen aan te nemen. En dat valt niet mee. En daarom zegt ze, en als zondag 10 waar is, dan mag ze dat ook zeggen: de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. En de Heere heeft mij leeg doen terugkeren. Terwijl ik toch eerder zou zeggen, beste Naomi, heb je eigenlijk jezelf niet een hoop bitterheid aangedaan? Door weg te gaan uit het broodhuis. Boaz is toch ook gebleven? En het is hem toch goed gegaan? En zoveel anderen? En is je weg niet elke keer een stapje lager gegaan? Is het niet pijnlijk dat ook heel veel gelovigen eigenlijk onderop raken en dan zeggen: Heer, hoe hebt u dat nou kunnen doen? Terwijl als je eerlijk met ze doorpraat, je zou moeten zeggen: maar heb je niet heel veel van deze weg aan jezelf te danken? Is het niet vaak zo dat gelovigen hun eigen weg willen gaan, zoveel mogelijk buiten de Heere God om, en als het dan misgaat in hun leven, dan geven ze de Heere God daarvan de schuld? Nee, Rut, de onervaren gelovige, steekt hier met kop en schouders uit boven Naomi, die oude Israëlitische vrouw die beter had moeten weten. Aan het eind van vers 21 staat: de Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Maar in hoofdstuk 2 spreekt Naomi al heel andere taal. Ze gebruikt in vers 20 van hoofdstuk 2 dat prachtige woord goedertierenheid. Dat is prachtig in het Nederlands. Het is ook prachtig in het Hebreeuws, geset. Dat is moeilijk te vertalen. Goedertierenheid is ook al zo'n woord dat geen mens meer kent buiten de Bijbel om. Het is eigenlijk Gods trouw, Gods loyaliteit aan zijn verbond. God laat zijn volk niet in de steek. Je kunt wel denken dat de Almachtige je heel veel narigheid heeft aangedaan, waar je eigenlijk voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk voor bent. Maar de Almachtige is zo niet. Hier zegt ze ook niet met de Almachtige, hier noemt ze hem bij zijn verbondsnaam de Heere, trouwens in hoofdstuk 1 ook al. Maar de Heere, dat is zijn verbondsnaam, dat is de naam die aangeeft: ik ben die ik ben. En dat betekent, zoals Martin Buber het heeft vertaald, vooral: ik ben er. Dat betekent: ik ben er voor jou. Ook als je denkt dat ik tegen je ben, dan ben ik er toch voor jou. Ook als je denkt dat ik je in de steek heb gelaten, dan ben ik er toch voor jou. Dat is mijn goedertierenheid, mijn loyaliteit aan de verbondsbelofte die ik jou heb geschonken. Waaruit blijkt dat nou dat God trouw is aan Naomi? Naomi is in feite toch nog steeds de hoofdfiguur in dit boek hoor. We hebben het over Rut en Boas. Maar zelfs in hoofdstuk 4 hebben we gelezen. Gezegend zij de Heer, omdat hij dat kind, dat wat eigenlijk dus van haar een stief kleinkind is, als u het kunt volgen. Ze zeggen tot Naomi, geprezen zij de Heer, die het u, dat is Naomi, heden niet heeft laten ontbreken aan een losser. Naomi blijft in zekere zin de hoofdfiguur. Maar Rut is in hoofdstuk 2 degene die het initiatief neemt. Dat heb je wel vaker. Naomi zit daar wat passief onder de slagen die de Heer haar heeft toegebracht. Zo denkt ze. Ze ziet er ook geen gat meer in. Ze zit daar maar thuis. En Rut denkt, ja, er moet toch eten op tafel komen. Laat ik gebruik maken van een voorrecht dat de Israëlitische wet mij biedt. Namelijk aren te lezen. Dat wil zeggen op te rapen. Achter de maaiers aan. In Leviticus 23 kun je dat voorrecht onder andere vinden. Niet alles wat de maaiers hadden opgeraapt en waarvan werd ook werkelijk opgeraapt, er bleef altijd wat liggen en dat mochten die maaiers dan niet nog eens gaan ophalen, dat was voor de armen. En dan staat er dat prachtige woordje bij geval. Dat betekent in het Nederlands hetzelfde als toevallig. Sommige mensen weten daar een fijnzinnig onderscheid tussen te maken. Maar dat is dan gebrek aan kennis van de Nederlandse taal. De Bijbel geneert zich daar niet voor hoor. De Heer Jezus zelfs niet. Die zegt ook in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Toevallig kwam daar een priester en een leviet langs. Toeval is namelijk zoals wij de werkelijkheid dikwijls beleven. Maar er is natuurlijk geen toeval. Dat bestaat niet. Vanmiddag moest mijn vrouw bloed prikken en daar ga ik nooit mee, want ik hoef haar handje daarbij niet vast te houden. Vanmiddag wilde het toeval dat ik wel bij haar was. Ze kon kiezen, nee ze kon niet kiezen, er waren 6 hokjes en het lot viel op hokje zoveel. En daar bleek een Poolse vrouw te zitten en wij kwamen in gesprek, al prikkend. En daar bleek die vrouw geboren te zijn in een dorpje waar ik een paar jaar geleden ben geweest. Uit heel Europa, dat ene kleine dorpje. En dat bleek een gelovige vrouw te zijn. Poolse vrouw, eenzaam. Ze was niet blij met de kerk waarin zij hier zat. Een protestantse vrouw, wat ook al een bijzonderheid is. En ze kende alle mensen die ik daar kende in dat dorpje. En je zit elkaar dan aan te kijken en dan denk je, dat kan je toch niet bedenken gewoon. Dat kan je toch niet bedenken. En we gaan haar uitnodigen om naar een samenkomst te komen. En we hopen dat de Heer dat gaat gebruiken om haar geestelijk te laten opleven. Maar ze straalde een en al blijdschap uit. En ze nam alle tijd, terwijl die hele wachtkamer daar nog vol zat. Dus de rest doen we maar via de telefoon. Nou, bij geval troffen wij deze lieve zuster Martha zomaar in een prikhokje. Geweldig. Ik hou van toeval, weet u dat? Ik hou van toeval. Toeval met een grote T. Dat wat je van Gods wegen toevalt. Is dat geen mooie uitleg van toeval? Dat wat je van Gods wegen toevalt. Want hier is natuurlijk ook de Heer erachter. Hè? In het boek Esther heb je dat ook. Juist in die twee boekjes met een vrouwennaam. Dat boek Esther dat hangt van toeval aan elkaar. Dat is zo mooi. Hè? En de hele naam van God komt er niet in voor. Ja, want zo ziet het er ook uit voor onze aardse blikken. Het is allemaal toeval en God is ver op de achtergrond. Want als die koning niet geslapen had enzovoort, weet u wel. Nou, zo is het hier ook. Dat is heerlijk. Maar wij weten van God. En Naomi zegt ook niet, mens, wat een toeval. Maar ze zegt, geprezen zij de Heere. En toen wij vanmiddag naar buiten gingen, toen zeiden wij, met andere woorden, geprezen zij de Heere. Wat is dat geweldig, zoals hij dingen leidt. Tegelijkertijd is dit een merkwaardig hoofdstuk. Want Boas vraagt al heel gauw, wie is die jonge dame? Hij zag natuurlijk nog wel dat het een jonge dame was. En hij hoorde al heel gauw dat het een weduwe was. Ik stel me dat zo voor. Hij noemt haar in hoofdstuk 3 mijn dochter. Dus het was al een wat oudere man, anders doe je dat niet. Hè? Als je een jonge vent bent en je zegt tegen een meisje van jouw leeftijd mijn dochter, dan maak je je lichtelijk belachelijk. Een oudere man. Bovendien een ongetrouwde man. Heel veel mensen kijken daar een beetje vreemd tegenaan. Een ouder man, en nog niet getrouwd. En die man vraagt, wie is zij? Zij is die weduwe, weet u wel, van Machlon, zoon van Elimelech en Naomi. En ze is heel ijverig, ze raapt Aaron op. En Boas weet natuurlijk onmiddellijk dat hij op één na de naaste losser is. Nou, een van die mooie trekjes in het verhaal is nou dat je zou denken dat hij vier op haar afstamt, hand uitsteekt en zegt, mag ik even voorstellen, ik ben Boas, ik ben losser nummer 2 en ik hoor dat jullie net uit Moab zijn teruggekomen. Nou, dat is geweldig, dat treft goed, ik zit goed in de slappe was, ik wil dat wel regelen. Maar Boas wist wat Rut ook wist, moet je proberen nou eens even menselijk voor te stellen. Dat er aan vast zat dat hij met haar zou trouwen. Dat zijn natuurlijk geen kleinigheden. En nou het mooie, dat is het soort tijdskader waarin dit boekje staat. Ze komen aan ten tijde van, aan het begin van de gerstenoogst. Staat er aan het eind van hoofdstuk 1. Begin van de gerstenoogst, wacht even, dat is paasweek. Want het begin van de gerstenoogst, dat is de zondag die valt in de paasweek. Dat is trouwens voor ons de zondag van de opstanding van de Heer Jezus. Want hij stond op de dag dat de eersteling van de gerstenoogst werd binnengehaald. U weet het, eerst krijg je paasfeest en dan krijg je het feest van de ongezuurde broden. En in die week op zondag werd die eersteling van de gerstenoogst binnengehaald. En dan 7 weken later kun je weer in Leviticus 23 lezen. Dan is het Pinksterfeest. Pinkster, dat komt van Pentecoste, dat betekent 50ste. De 50ste dag na deze zondag van de eerstelingsscharren van de gerstenoogst. En dan heb je de tarweoogst. 7 weken lang. En elke dag van die 7 weken, 49 dagen lang, komt Rut daar elke dag. En hij deelt zijn lunch met haar en ze praten zo gezellig. En die man die rept maar nergens over met een woord. Ik weet het niet, ik denk een wat oudere, verlegen man. Het is niet voor niks dat hij nog nooit een vrouw gevonden heeft. Een van de meest treffende dingen in de Bijbel is, en dat lijkt uiterst modern, is dat het uiteindelijk Rut is die in hoofdstuk 3 Boas ten huwelijk heeft gevraagd. Heb u daar wel eens over nagedacht? Waarom heeft die man zijn mond niet open gedaan? Ja, er zijn natuurlijk mensen die hebben daar mooie vrome verklaringen voor. Hij wilde haar op de proef stellen of ik weet niet wat allemaal voor moois. Ik denk dat hij gewoon verlegen was. En Rut heeft gewacht en gewacht en gewacht. Ik heb wel eens zulke situaties meebeleefd dat jongere vrouwen naar mij vroegen, wat moet ik doen? Ik geloof dat hij van me houdt, maar ik weet niet wat ik moet doen, want hij beweegt zich niet. Ik citeer dan altijd het boek Exodus. Niet Exodus uit de Bijbel, maar Exodus van Leon Uris. Waar, ik weet niet meer hoe die vrouw heet, maar die man heette Barak. Er was zo'n grote beer van een vent en zij was een heel klein vijfje. En hij kwam er ook maar niet toe. Hij kwam er ook maar niet toe. En op een avond staan ze samen naar een zonsondergang te kijken. En zij zegt, als jij mij ten huwelijk zou vragen, zou ik geen nee zeggen. Dat is mijn citaat uit het boek Exodus. En dat zeg ik dan ook wel eens een keer. Maar bij Rut gaat het nog wat verder. Anders blijft het op het niveau van de streekroman staan, begrijpt u? Want in een streekroman is dat ook altijd de vraag van hoe krijgen ze elkaar? Dat gaat langs veel ingewikkelde wegen, anders zou aan het eind van hoofdstuk 1 de zaak al in orde zijn natuurlijk. Nee, een boek lang denk je, dat wordt nooit wat, maar haar. Dan heb je buiten de schrijver gerekend, een paar bladzijden voor het einde vallen ze elkaar, zij wenend, hij blij verrukt en elkaar in de armen. Maar dit is meer. Dit is niet alleen maar de streekroman. Er is veel meer aan de hand. In hoofdstuk 3 breekt Pinksteren aan. De vreugde van Pinksteren. Het is geen wonder dat dit boekje Rut elk jaar door de Joden gelezen wordt tijdens het Pinksterfeest. Zij noemen dat meestal het wekenfeest, Shavuot. Het wekenfeest omdat het 7 weken na die eersteling van de gerstenoogst plaatsvindt. En wat is nou de bijzondere verbinding? In de eerste plaats, dat hebt u al hier al gezien, dat ziet u in Leviticus 23, het wekenfeest is een oogstfeest. Het feest van de tarweoogst. Maar er zit nog iets achter dat prachtige Pinksterfeest. En dat is dat het plaatsvindt in de derde maand. En je kunt het dus ongeveer uitrekenen wanneer dat geweest is in die derde maand. En je kunt ook uitrekenen dat als Israël in Exodus 19 bij de Sinaï aankomt en de Heere zich aan hen openbaart, dat het was, nou de Joden zeggen zelfs precies op de dag af, op de dag van het wekenfeest. Zoals het paasfeest het feest is van de uittocht van Israël uit Egypte, zo is het wekenfeest het feest van de wetgeving. En vooral na het jaar 70, toen de tempel van Jeruzalem verwoest was, werd die betekenis van het wekenfeest veel belangrijker. Want het kon niet meer als oogstfeest gevierd worden, omdat er geen oogst meer was, men was niet meer in het beloofde land. Maar het werd veel belangrijker als het feest van de wetgeving op Sinaï. Nou, dit is typisch natuurlijk hier een oogstfeest. Boas heeft zijn tarweoogst binnengehaald en hij, we lezen in vers 7 van hoofdstuk 3, toen nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was. Dat is de vreugde van Pinksteren. Daar heb je nou een heel jaar voor gewerkt en nu is die oogst dan binnen. Dat past helemaal bij Pinksteren. Maar weet u dat dit boekje eigenlijk nog meer past bij die andere betekenis van Pinksteren? En dat is de vreugde van de wet. Eigenlijk is dat een aanduiding voor een dag die volgt op het Loofhuttenfeest, maar ik noem het toch maar even zo. De vreugde van de wet, de vreugde van de wetgeving. Het leek erop alsof voor Rut die vreugde van de wet helemaal niet was weggelegd. Het leek erop alsof die wet falikant tegen haar was. Ik noemde het straks al even en ik ga het u nu voorlezen uit Deuteronomium 23, vers 3. Een Ammoniet of Moabiet zal niet in de gemeente des Heren komen. Zelfs hun tiende geslacht zal nimmer in de gemeente des Heren komen, omdat zij u bij uw uittocht uit Egypte op de weg niet met brood en water tegemoet gekomen zijn. De wet vreugde helemaal niet. Die wet was helemaal tegen Rut. Het leek erop alsof zij geen enkele kans maakte in Israël. Natuurlijk, zij was de schoondochter van Naomi. Zij trad in de rechten van haar man. Je kunt ook zeggen, Naomi trad in de rechten van haar man, maar Naomi kon geen kinderen meer voortbrengen, mag je aannemen. Het geslacht zou moeten voortgezet worden in Rut en in de man die haar wilde trouwen. Maar hoe kun je trouwen met een Moabitische die geen enkel recht heeft om in de gemeente des Heren ingang te vinden? Dit boekje, het boekje Rut, gaat over de betekenis van de Tora. Het gaat over de vreugde van de wetgeving. Maar een wetgeving die voor deze Moabitische vrouw een ramp leek te betekenen. Een oordeel. En nu ziet u hoe mooi dat woord goedertierenheid is van Naomi. Wij zouden nog denken als een soort biologisch argument. Rut was eigenlijk helemaal geen echte familie. Het was allemaal een schoondochter, maar ze zat toch niet in de bloedlijn. Wat voor rechten kon zij laten gelden? Maar dat zou wel betekenen dat het land dat Elimelech bezeten had helemaal buiten de familie zou terechtkomen. De losser zou het land moeten terugkopen en dan zou het land blijven binnen de familie van Elimelech. Want Rut gold Naomi als een echte dochter, zo spreekt ze haar ook aan. Maar de wet was tegen. Wat doe je nou als de wet tegen je is? Nou, die situatie kennen wij wel, want ook al zijn wij niet letterlijk geboren onder de wet van Israël, de wet was ook tegen ons. Galaten 3 zegt dat de Heer Jezus voor ons de vloek van de wet gedragen heeft. Dat is een vloek die wij anders hadden moeten dragen. Doe dit en gij zult leven. Doe dit niet en gij zult de eeuwige dood vinden. Om het woord als volgt uit te breiden. De wet is ook tegen ons. Niet omdat de wet verkeerd is. De wet is heilig, rechtvaardig en goed, zegt Romeinen 7, maar omdat wij verkeerd zijn. En dat wij verkeerd zijn, dat hangt samen met ons voorgeslacht. De zondige natuur hebben wij geërfd, noemen we erfzonde. Dat Rut een Moabitische was, dat was omdat ze uit een geslacht van Moabieten voorkwam. En dat ging heel ver terug tot de tijd dat de Moabieten geweigerd hadden Israël met brood tegemoet te treden toen ze uit Egypte kwamen op weg waren naar het beloofde land. De wet is tegen ons. Maar als de wet tegen ons is, dan is er ruimte voor de genade. Die genade, daar heeft Naomi aanvankelijk niet veel weet van. Ze denkt, God is tegen mij, God slaat mij. Zij ziet niet de genade, zij ziet het oordeel. Maar Rut, en dat is het bijzondere van Rut 3. Zij komt een beroep doen op de genade. Ziet u, dat is het verschil met de streekroman. In de streekroman wil het vrouwtje uiteindelijk toch het mannetje wel graag hebben, want het is zo naar om alleen te blijven. Maar het gaat er niet om dat het zo zielig voor haar is om als weduwe alleen door het leven te gaan. Het gaat hier om de grote vraag, wie mag er behoren tot het volk van God? Hoe kan er een nageslacht komen dat het land van Elimelechs familie mag bezitten? Hoe kan zij deze losser die nu al 49 lunches lang niet voor de draad is gekomen met datgene waarop zij, jazeker, recht heeft, dat zal ik u zo uitleggen, hoe kan zij deze man in beweging brengen? Het zou best eens kunnen zijn dat mijn hele verklaring à la streekroman helemaal verkeerd was. En dat Boas helemaal niet zo verlegen was. Misschien wel een oudere man, misschien wel ongetrouwd, misschien was hij wel en verlegen en nog iets anders. Misschien zat hij gewoon ook met Deuteronomium 23 in zijn maag. Dat is niet zo makkelijk. Niet zo makkelijk. De Joodse traditie vertelt dat hij het hoofd was van het Sanhedrin in die tijd, van de Joodse raad. Dat was ook de Joodse raad die moest vaststellen hoe je de wet moest uitleggen. Nou, wij vinden het allemaal wel makkelijk als je een dominee hebt of een theoloog of wat dan ook, aan wie je een moeilijke vraag kan stellen. Maar ja, aan wie moeten die theologen nou hun moeilijke vragen stellen? Nee, daar denken we vaak niet over na, die moeten zich maar zien te redden. Boas was volgens de traditie het hoofd van het Sanhedrin. Aan wie moest hij nou raad vragen? Daar zat hij nu. Weet u, in de tijd van David, zegt de Joodse traditie, waren er mensen die zeiden, ja, die David, dat is nog wel mooi, Samuel heeft hem gezalfd. Maar die hele David kan nooit koning worden van Israël, want zijn overgrootmoeder was een Moabitische. Er zit een vlekje aan die man. Zijn voorgeslacht deugde niet. In de oorlogstijd moest je bij bepaalde beroepen al je 8 overgrootouders vermelden om te kijken of je wel helemaal arisch zuiver op de graad was. Nou, als je naar zijn 8 overgrootouders keek van David, dan was hij ook niet zuiver op de graad. Er zat een Moabitische tussen en er was gemor. En de traditie vertelt dat Samuel, die toen nog leefde, dat hoorde. En dat hij daarom dit boekje heeft geschreven. En de Joodse traditie zegt zelfs dat als er in Psalm 40 staat, uit de mond van David, in de boekrol staat over mij geschreven dat David toen doelde op het boekje Rut. Nou, dat wordt in Hebreeën 10 heel anders uitgelegd. Maar er zit wel de gedachte achter, was David eigenlijk wel een geschikte koning met een Moabitische voormoeder? Met andere woorden, hoe heeft Rut Deuteronomium 23 kunnen omzeilen? En als Boas inderdaad zo'n belangrijk figuur was in Israël, tegen wie ze allemaal opkeken, een man die de wet moest uitleggen, hoe heeft Boas dit opgelost? Kijk, nou is hij niet meer de verlegen man die geen vrouw durft te vragen. Nou is hij een man die worstelt met dit vraagstuk. Hoe kan ik Gods woord eerbiedigen? En tegelijkertijd mijn plicht als losser vervullen. Kijk, en nou zijn we bij een belangrijk punt aangekomen. Want je hebt niet alleen maar Deuteronomium 23 in de Bijbel. Je hebt ook Deuteronomium 25 in de Bijbel. En daar wordt gesproken over de wet op het leviraatschap. Zo heet het dan met een verbastering van een Hebreeuws woord. De levier is de zwager. We horen daarvan het zwagerhuwelijk. Als een weduwe kinderloos was, dan dreigde het land van haar overleden man buiten de familie te geraken. En dan moest een broer van die overleden man die weduwe trouwen en het kind dat ze dan zou krijgen, de zoon die zij zou krijgen, die zou dan gelden als erfgenaam. Later werd het ook uitgebreid, als er geen broers waren, dan mocht dat ook een naaste bloedverwant zijn. De meest nabijgelegen, hoe zeg je dat, de meest naaste bloedverwant, die moest haar dan trouwen. En de zoon die ze dan zou krijgen, die eerste zoon, die zou niet eigenlijk van hem zijn, die zou toegerekend worden aan de overleden man. En hij zou dus als erfgenaam gelden van die overleden man. Hier heb je nou zo'n voorbeeld, dat kennen wij allemaal wel in ons leven, dat kennen we ook wel eens in ons geestelijk leven. Een voorbeeld waarbij je ingeklemd zit tussen twee wetten, twee geboden. Deuteronomium 23 zegt tegen Rut, verboden toegang. Je komt er niet in. Zelfs je tiende nageslacht komt er nog niet in. Deuteronomium 25 zegt, hartelijk welkom Rut. Jij hebt het volste recht dat de naaste bloedverwant van jouw overleden man jou trouwt, jouw kinderen schenkt en die kinderen, die oudste zoon, zal gelden als de erfgenaam van jouw man. Nou spreekt uw goede hart natuurlijk en u zegt, nou maar ik laat Deuteronomium 25 gelden boven 23. En dat is een goed teken dat uw hart op de goede plek zit. En want hier komen we tot een belangrijk punt, de wet is niet tegen degene die op God vertrouwt. De wet is tegen de rebel die tegen God opstaat. Die zal moeten ondervinden wat de wet betekent. En die zal met de consequenties van die wet in aanraking komen. Maar de wet is niet tegen al diegenen die een beroep komen doen op de geset, de goedertierenheid van God. Pinksteren is een feest van de vreugde der wet, de Simchat Torah. Eigenlijk een naam van die heel andere feestdag in de zevende maand. Maar Pinksteren is toch ook een feest van wetsvreugde, de vreugde over een wet. Maar je kunt alleen maar blij zijn over die wet als je die wet niet meer ziet als een dreigend zwaard van Damocles dat boven je hoofd hangt. Maar als je die wet ziet, zoals God het zegt aan het eind van Deuteronomium, met zijn wetten ten leven. Wetten die niet gemaakt zijn door God om het ons het leven zuur te maken, maar om ons te helpen naar zijn wil te wandelen. Ze zijn de gebruiksaanwijzing voor de gelovige mens. En Rut was een gelovige vrouw. En zij liet zich door Deuteronomium 23 niet uit het veld slaan. Maar zij komt haar hand leggen op Deuteronomium 25. En dat kan alleen maar als je de wet begrijpt. Als je de wet ziet als een boeman, boevrouw moet je eigenlijk zeggen, want wet is vrouwelijk. Als je de wet ziet als een boevrouw die tegen jou is, dan kom je niet op die gedachte. En voor heel veel christenen is de wet dat ook eigenlijk. Maar als je de wet kent als de leefregels die horen bij het verbond tussen God en zijn volk, als je de wet zo kent, als behorend bij die relatie waarin God zijn goedertierenheid aan de mens betoont en de mens zijn trouw aan de Heere God, voor beide wordt hetzelfde woord geset gebruikt in het Hebreeuws. Bij de mens heet dat dan vroomheid of godvrezendheid, bij God heet dat goedertierenheid, maar het is die loyaliteit tegen elkaar in het verbond. Wel, bij zo'n verbond horen spelregels en dat is de wet. En die spelregels zijn er omdat gebond zo mooi mogelijk te maken. En Rut voelt zich een deel van dat verbond, want ze heeft gezegd, uw God is mijn God. Jouw verbondsgod, Naomi, dat is mijn verbondsgod. Van die God wil ik het verwachten. Door mijn man maak ik aanspraak erop te mogen behoren tot het volk van God. Maar dat gaat niet zo gemakkelijk. De Joodse traditie zegt, daar moest een officiële beslissing van komen, van Boas en die 10 mannen, om Deuteronomium 25 te laten prevaleren boven Deuteronomium 23. Dat noem je in het Hebreeuws een halacha, een wetsuitspraak, daar is de Talmud vol van, en die heeft Boas hier gevestigd. En dat kan alleen maar omdat de wet niet tegen ons is, maar voor de gelovigen geldt, de wet is voor ons. Maar nou is het mooie, dat wel zo mag zijn, maar dat je daarom nog niet met je vuist op tafel kan slaan om die wet te claimen. Dat zie je vaker in de Bijbel, vind ik heel mooi. Je hebt gelovigen die net als Naomi in hoofdstuk 1 klagen over wat de Heer allemaal heeft aangedaan. En dat zijn ook vaak mensen die ook bij God met de vuist op tafel komen slaan om tegen hem te zeggen, ja, u hebt het zelf beloofd en u moet dit en u moet dat, maar God moet helemaal niks. Mag ik een paar voorbeelden noemen? God had gezegd, als het volk mij weer aanneemt in de tijd van Elia, dan zal ik weer regen laten komen. Maar Elia zei niet, nou heeft het volk u aangenomen, dan moet u het ook doen. Hij gaat op zijn knietjes en hij gaat bidden. En hij moet zelfs 7 keer bidden voordat de Heere God het doet. Daniel zag in de boeken en hij zag dat de 70 jaren voorbij waren. Maar hij sloeg niet met zijn vuist op tafel om te zeggen, van, u hebt het beloofd en dan moet u het volk weer terugsturen. Nee, hij begon in Daniel 9 de zonde van het volk te beleiden. Ook al staat de wet aan jouw kant, als het gaat om de belofte van God, dan kom je nog pleiten op Gods genade. Want een gelovige leeft uit de genade. Al is de wet vol belofte naar jou toe, je accepteert ze altijd uit genade, want je hebt nooit iets verdiend. En dat is nou zo mooi bij Rut. Ze helpt als het ware Boas een handje om Deuteronomium 25 op haar toe te passen en niet Deuteronomium 23. En dat doet ze op een manier die alleen een vrouw kan uitdenken, zou ik haar zeggen. Haar, is ook een vrouw, haar schoonmoeder. Haar schoonmoeder. Het is diezelfde vrouw die in hoofdstuk 1 tegen haar dochters had gezegd, zouden jullie geen rust gaan zoeken? Rust, dat is wel typisch Oosters, ouderwets een beetje. Hè? Rust betekent rust vinden in het huwelijk. Wat ze eigenlijk zegt tegen haar dochters in hoofdstuk 1 is, ga nou maar weer terug en trouw nou maar met een Moabitische man, krijg je rust. Zo belangrijk was het huwelijk. Sociaal stond je helemaal nergens, was je kansloos in de samenleving, tenzij dat je weer een man zou vinden. En nu zegt Naomi in hoofdstuk 3 vers 1, mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken, opdat het u wel gaat. Die twee vrouwen hebben elkaar goed aangevoeld. Want elke dag kwam Rut thuis, na die lunch en na dat werken, en dan zei schoonmoeder, en? Hij heeft weer niks gezegd. Dat kun je toch voorstellen, zo gaat dat. Dat weet ik ze. Naomi zegt, ja, maar hij heeft het ook moeilijk hoor. Hij moet kiezen, Deuteronomium 23 of 25. Dat is niet zo simpel. En dan, zoals vrouwen doortastend kunnen zijn, zegt Naomi, nou, weet je wat? Nou heeft hij lang genoeg kunnen nadenken. Dan gaan wij een stap zetten in geloof. Dat is prachtig. Een stap zetten in geloof. Een stap waarbij je de Heere God in zekere zin uitdaagt, maar toch op de meest ootmoedige wijze die je kunt denken. Want het is natuurlijk toch erg vernederend voor Rut om aan de voetjes van die man te gaan liggen. Probeer u zich dat eens even in te denken. En tegen hem te zeggen, wilt u alstublieft uw vleugel over mij uitspreiden. Dat is code. Dat betekent, wil je met me trouwen? Maar zo voelde een vrouw dat, als een man zijn vleugel over je uitspreidde, dan vond je bescherming, dan was je onder de pannen. Dan was je binnen, dan was je beschermd, dan was je verzorgd, dan had je wat je nodig had. Hij spreidde zijn vleugel over je uit. Dit is een huwelijksaanzoek van deze vrouw. Maar niet omdat ze zo eenzaam was, of omdat ze verliefd was. Ze was eenzaam en misschien was ze ook wel verliefd, maar dat is het punt helemaal niet. Het punt is de weg van de wet des Heren, van de vreugde van die wet, de weg van de zegen van die wet. Wet en genade die staan niet tegenover elkaar voor de gelovig mens, maar die liggen in elkaars verlengde. Wat de wet je te bieden heeft, dat ontvang je uit genade. En daarom zegt zij, u bent de losser. Dus hoeft er niet veel te zeggen, want hij wist heel goed wat er allemaal aan vast staat. En nou is hij eigenlijk overrompeld. Hij kon nog net zoveel theologische bedenkingen hebben en juridische bedenkingen van hoe moet dat nou? Ja, ik moet haar eigenlijk trouwen en dat land terugkopen, maar het is een Moabitische, daar doe je niks aan. Hoe kom ik daaruit? En nu is hij overweldigd doordat deze vrouw een beroep komt doen. Eigenlijk op de genade, niet alleen maar de genade van Boas, dat ook een beetje, maar de genade van God. En nou is hij overrompeld. Nou zegt hij, oké, er is nog een andere losser, die moet ik eerst raadplegen. Maar nou ga ik aan het werk. Nou ga ik aan het werk. Hij is over de streep. Hij moet nog zien wat de anderen zullen zeggen. Maar hij is over de streep. Hij zegt, oké, mag ik het weer in mijn woorden zeggen? Ik ga proberen of ik Deuteronomium 25 voor jou kan plaatsen boven hoofdstuk 23. Want de wet kan niet tegen jou zijn. Dat is Gods bedoeling niet. Als er een wet is die voor jou hogere zegen en hogere genade van God biedt, dan gaat die wet boven die andere wet. En dan staat er aan het eind van vers 18, in ditzelfde hoofdstuk, die man, dat is dan weer de schoonmoeder, blijf stil afwachten, mijn kind, totdat gij verneemt hoe die zaak uitvalt, want die man zal niet rusten. Rut moet rust vinden. En deze man zal niet rusten totdat Rut rust gevonden heeft. Nou, u weet hoe dat afloopt. Dit zijn eigenlijk de twee kernhoofdstukken, hoofdstuk 2 en 3. Hoofdstuk 1 is de proloog, hoofdstuk 4 is de epiloog. Daar is die andere losser, een beetje een naar mannetje. Hij krijgt ook geen naam in de Bijbel, hè? Dat is zo mooi, jammer dat je dit allemaal niet zo goed kan zien. In de Statenvertaling staat geloof ik, zet u gij zulk een. Dat betekent zoveel als Mr. X. De Heilige Geest heeft er geen zin in om zijn naam te noemen. Want die man is uitsluitend op zijn eigen belangen uit. Die denkt, ja, ik ben al getrouwd, maar dat moest helemaal geen bezwaar zijn. En ik heb helemaal geen zin om mijn eigen erfdeel te gronden te richten. Die dacht uitsluitend aan zijn eigen belangen. Hij zegt eerst, ja, dat is goed, oké, hij heeft de zaak nog helemaal niet overzien. Maar Boas, die zegt, op de dag dat gij het land koopt, uit vers 5, uit de hand van Naomi, verwerft gij ook Rut de Moabitische, de vrouw van de gestorven, om de naam van de gestorven op zijn erfdeel in stand te houden. Ik kan me toch wel stiekem voorstellen dat Boas hier met angst en beven zit. Zegt stel voor dat dat mannetje zegt, nou ja, vooruit de maar, dan neem ik haar erbij. Kun je het voorstellen? Je moet echt proberen in te leven, hè? In het verhaal, hoe dat gaat. En dan zegt dat mannetje, ja, dan kan ik het voor mij niet lossen, want ik zou mijn eigen erfdeel te gronden richten. Los gij voor u wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Diepe zucht van verlichting bij Boas. En hij trok zijn schoen uit om de zaak daarmee te bekrachtigen en dan zegt Boas, tot de oudsten en tot al het volk. Gij zijt heden getuigen dat ik al wat Elimelech heeft toebehoord, dat is vers 9, en al wat Giljon en Machlon heeft toebehoord, koop uit de hand van Naomi. Ook Rut de Moabitische, elke keer staat die naam erbij, hè? Alsof die zeggen wil, jullie zijn toch wel goed van op de hoogte wat er gebeurt, hè? Dat ik later daar geen klachten over krijg. Rut de Moabitische, hè? En daarom zegt de Joodse traditie ook, dit is het moment dat zij daarmee indirect met al die getuigen die daarbij zitten, heel duidelijk uitspreekt. Zij zou eigenlijk volgens Deuteronomium 23 hier niet binnen mogen komen, maar op grond van Deuteronomium 25 mag het toch. Hè? Daar zijn jullie toch allemaal goed van bewust. Hij draait er niet omheen. Rut de Moabitische. Verwerf ik mij tot vrouw om de naam van de gestorvene op zijn erfdeel in stand te houden. Zo zal de naam van de gestorvene niet uitgeroeid worden uit zijn broeder en uit de poort zijner woonplaats. Gij zijt heden getuigen. En dan zegt al het volk en die oudsten, wij zijn getuigen. Ik vind het wel mooi dat hun zoon die dan geboren werd, Obed, nooit een zoon van Machlon wordt genoemd. Hoewel hij dus technisch, juridisch een zoon was van de gestorvene. Hij heet altijd de zoon van Boas. In Boas is kracht. Soms is het moeilijk als er kracht is om te weten hoe je die moet aanwenden. Boas heeft dat begrepen. Kracht om de genade van God in werking te laten treden voor Rut. Hij is hier niet alleen maar iemand die als verwekker optreedt van een zoon die aan Machlon wordt toegerekend. Hij is overal in de Bijbel, is Obed de zoon van Boas. En Naomi moet je niet vergeten. Want wat Naomi verloren heeft, dat krijgt ze terug in de persoon van Rut. Maar dat betekent dat daarmee dat zoontje van Naomi van Rut voor Naomi als losser geldt. Ik heb dat al gezegd vanuit vers 14. Hij zal uw ziel verkwikken en u in uw ouderdom verzorgen. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die u meer waard is dan 7 zonen. En dan zeggen ze zelfs in vers 17, aan Naomi is een zoon geboren. En ze noemden hem Obed. En dan staat er 2 keer in het slot van dit boekje, Deze is de vader van Isaï, de vader van David. En in vers 22, Obed verwekte Isaï en Isaï verwekte David. En zo is David in de wereld gekomen. En zo kwam Rut in de geslachtslijn zelfs van de Messias terecht. En zo vinden we haar naam in Matthäus 1. Langs de weg van Gods genade, van Gods goede tierenheid. Van God die zijn wet niet gaf om het leven zwaar te maken, maar om het leven van zijn kinderen te verlichten. En zo werd het voor Rut Pinksteren. Het feest van een wet die geen droefheid, maar vreugde brengt. Amen.